In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
Welkom bij aflevering 132 van De Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
Hallo!
Hallo!
Hoe gaat het?
Ja, heel erg goed.
Heel erg goed.
Heel erg goed,
ja. Vertel.
Ik ga gewoon zeggen waarom. Er is een nieuwe plaat uit.
Oh, echt?
Van Beyoncé. En ja, er is altijd zo een leven voor en een leven na. En het leven na is perfect. En voor de mensen die aan het kijken zijn, die kunnen het zien. Die cowboybotten, die zijn weer bovengehaald. Silke heeft een yeehaw trui aan.
Zeker wel, zeker wel. Ik heb ook mijn botjes. Ik heb helaas geen cowboylaarzen. Ik denk dat het nu het moment toch echt aangebroken is voor die cowboyboots te kopen. Jij werd echt way op voorhand met die trend, hè?
Ik was er klaar voor.
Ik weet nog, ik denk dat wij toen... Gaat hij voor de eerste keer aan in Amsterdam, denk ik.
Kan, ja.
En jij vroeg aan mij, kan dit?
Uh-huh.
Jij werd er niet 100% zeker van. Ik zo, meid.
Tuurlijk kan dit. Ja, kijk, ze shinen.
Ze zijn prachtig.
Dus ja, ik ben blij dat ze trending zijn, zodat ik ze nog meer kan aandoen.
Echt, alle excuses zijn goed. Maar die plaat, die... Ik ben er echt een paar keer emotioneel van geworden. Echt kippenvel, all across the board. Ja, ik ben echt...
Oké, je moet één nummer kiezen. En waarom is het Bodyguard?
Ja. exact. Ik heb nu een nummer in mijn hoofd. Ik dacht, oh, is de titel? Ah ja, Bodyguard. Ik zat ook zo, honey. Al de hele tijd. Nee, dit is echt... ik denk dat wij al meerdere keren onze liefde voor Beyoncé hier in deze podcast hebben verkondigd. En die vrouw, die blijft zichzelf maar... overtreffen gewoon.
Ik denk dat ik het ook al eens heb gezegd, maar ik blijf het herhalen. Is dit nog menselijk? Ik denk het niet.
Nee.
Ik maak mij...
Alien superstar.
Maar ik maak mij zorgen voor de mensheid, want als dat het doel is, ik raak er niet. Nee, maar... Ik raak niet waar jij bent.
Laat B maar zijn in haar doen... Want ik wil de competitie niet eens aangaan.
Nee,
het is gewoon niet haalbaar. Maar om even op die plaat terug te komen. Ik vind het een meesterwerk.
Uiteraard.
Er zitten zoveel lagen in die plaat. Laag na laag na laag. Zoveel muzikale geschiedenis.
Hier gaat ze weer.
Dat in die plaat zit. En uiteraard staat er ook een heel team achter. Mm. Dat waarmee Beyoncé heeft samengewerkt om deze plaat te maken. Maar het is een slimme plaat. Het is een super intelligente plaat. Het is country. Of country, maar het is ook...
Ja, sorry. Ik heb een nieuw genre ontdekt en het heet country and I love it.
Country met een U.
Ja.
En, maar het is ook nog steeds Beyoncé.
Mm,
het is geniaal.
Ja, ga luisteren.
Ga luisteren en ook als je dan aan het luisteren bent, ik wil ook de platen van haar zus Solange aanbevelen, die ze in 2016 en 2019 heeft gemaakt. Er zit ook heel veel maatschappijkritiek in. En het zijn zo'n belangrijke platen die nu gemaakt zijn. Dus ga vooral luisteren. Dus ik heb gewoon echt in het donker om 12 uur 's nachts in mijn bed voor de eerste keer naar die plaat geluisterd met mijn koptelefoon op. En ik dacht, oh ja, mijn leven is veranderd weer.
Weer een dagje, weer een klein streepje beter.
Absoluut. Hoe was uw weekend verder nog?
Mijn weekend, ik ga een beetje terug scrollen. Ik ga zeggen, vorige week ben ik er even tussenuit geweest. Dat ik ben met mijn vader op citytrip naar Londen geweest.
Ja, goed dat dat kan.
Ik kan het iedereen aanraden. Het ding is, je hebt een geschiedenis met je ouders op vakantie gaan als kind. Mm-hmm. En dan verwatert dat, want je bent volwassen en dan doet je dat niet meer. Mm-hmm. En dan dat toch terugdoen. Het is een heel andere manier van reizen. Maar op een heel goede manier. Ja. Hè? Maar het is wel zo, moest ik in Londen geweest zijn met Lucas of met vrienden, met u. Ik zou totaal andere dingen hebben gedaan.
Tuurlijk.
De prioriteiten zouden ergens anders hebben gelegen. Maar het was zo fijn om die stad op die manier eens te beleven. Het was heel leuk.
Maar je zei dat tegen mij, heb je al verteld dat je naar het National History Museum bent geweest.
Ja, klopt.
Omdat je papa dat graag wou doen. En ik zo, maar ik zou dat ook gedaan.
Ja.
Omdat ik al in Londen ben geweest.
Wel, het is niet uw prioriteit om dat te doen. Maar het was wat geven en nemen. Hè. Dus we zijn naar het National History Museum geweest. Het Tate Modern wou je ook heel graag doen. Trouwens, tip voor wie het niet weet. Tate Modern is sowieso gratis. En per dag zijn er 3 gratis rondleidingen.
Okay.
Die duren 45 minuten en die raken zo 6 werkjes aan. Serieuze werken. Ik bedoel, werken van Andy Warhol en Roy Lichtenstein. Dus ik ga het geen werkjes noemen. Maar het is wel heel fijn, omdat daarna loopt hij dan nog wel zelf rond in dat museum. Maar je merkt toch wel dat die werken waar uitleg over is gegeven, dat wel blijft hangen of zo.
Ja, ik snap het.
Dus, Tip voor wie wil. En dan moest hij aan mij toegeven en zijn we toch naar een musical geweest op West End. Naar Book of Mormon. Dat was dan weer een toegeving van mij, want ik dacht, oké, ik wil die wel heel graag zien. Maar ik had andere die ik liever wou zien.
Yeah.
Maar ook een aanrader. Maar kapot gelachen.
Wel leuk dat je dat met je papa ook kunt doen.
Ja,
naar zoiets gaan.
Ja. Het was niet met de volle goesting langs zijn kant.
Ah, nee.
Maar hij zei achteraf, ik heb goed gelachen en het was minder erg dan ik dacht.
Kijk, dat is een review die we allemaal willen. Het was minder erg dan verwacht.
Ja, maar ook zo bijvoorbeeld, normaal als ik zelf op vakantie ga, vind ik het heel belangrijk, waar ga ik eten? En restaurants worden op voorhand geboekt. En ja, ik wist nu van, ons planning gaat wat go with the flow zijn. Hè.
Ah, ja.
We zien wel waar we uitkomen. En dat maakt dan ook niet uit of zo. Ik was er totaal niet mee bezig.
Ah, dat is cool.
Ja, het was heel leuk. Fijn. Het was echt heel fijn. Het was wel echt kak weer.
Wel, het is Londen, hè?
Ja, ik weet het, maar dat is...
Dat is niet fijn.
Nee. We hadden dan zo 1 dag een wandeling gepland. We hebben Regent Canal afgestapt. Ook iets wat ik anders nooit zou doen, maar er is dus een klein kanaal door Londen. En dan stapte helemaal bovenaf, echt zo aan de London Zoo. En dan wandelde helemaal tot aan de Thames. Dus dat was een dikke 15 kilometer. Langs dat kanaal, maar je doorkruist het centrum eigenlijk en je beseft dan pas, hier stroomt gewoon water door, hier liggen woonboten en je kijkt eigenlijk naar de stad op een andere manier. Dus dat was heel tof.
Ah, dat is leuk.
Ja, was heel leuk. Gewoon 14 kilometer goed gewandeld.
Net waren het er nog 15.
Ze zeiden 14, maar op mijn stappenteller hadden we op het einde van de dag 22 kilometer gedaan.
Oef.
Ja. Dus een beetje ervoor, een beetje erna, maar het was denk ik wel meer dan 14 kilometer. Ja.
Dus om niemand al te veel af te schrikken.
Ja, inderdaad. Maar dus, het was heel, heel fijn. En dan heb ik u wel heel hard gemist. Jij mij ook?
Ja, tuurlijk.
Kwam zo geen reactie.
Het is niet alleen beeld.
Nee, er zijn mensen die ook aan het luisteren, dus kan je alsjeblieft bevestigen.
Ik deed een sipgezichtje. Ja, ik heb jou gemist. We hebben elkaar gisteren terug gezien.
Ja,
en het eerste wat ik zei was, ik heb je gemist.
Ja, dat is waar. Voilà. Wat zijn we gisteren gaan doen?
Mannetjes.
Het ding is, wij hebben ook wel beseft dit weekend dat inderdaad in je bed luisteren naar de plaat van Beyoncé veel meer is aangepast aan onze leeftijd. We hebben gisteren nog eens, we hebben nog eens geprobeerd om uit te gaan.
Te gaan watten in de tunnels van Brussel.
Ja,
daar moesten we bij zijn, maar... Ook wel een speciale reden natuurlijk.
Ja,
dat we
het was Listen Festival afgelopen weekend in Brussel. Er werkte een superknappe boy bij die organisatie, namelijk Mellief. Dus ik wist wel al langer dat er zat aan te komen. En dan werd dat nieuws bekendgemaakt dat ze inderdaad de Louisa-tunnel in Brussel hadden afgesloten voor het verkeer. En daar een rave gingen doen. Dus daar zijn we met wat vrienden naartoe gegaan. Wat een belevenis.
Oh, wat een belevenis, maar ook omdat wij echt wel totaal geprept waren om nog eens uit te gaan. We hadden onze boterhammetjes bij, wij waren er goed op gekleed, want in de tunnels, dat kan daar toch tegen. Ik had mijn bufje mee.
Ik had, regenponcho mee. Twee boterhammen met preparé in zilverpapier. Ik dacht ook zo, wat gaat die security denken dat hierin zit?
Oh, amai. Maar ze hebben het gewoon doorgelaten, omdat er ook geen eten... Allee, ik kon daar geen eten kopen, dus het mocht mee binnen. Maar ja, ik had ook dino-koeken.
Ik denk, de highlight voor mij was... een van onze vriendinnen die mee was, Myrthe, die had een chocomousse mee. En die heeft ze effectief op haar hurken opgegeten in de tunnel. Oh. Ja, wij hadden gewoon snacks mee. Wij dachten, ja, hoe lang gaan we dat hier volhouden? We hebben wel eten nodig.
Ah ja, tuurlijk.
Drinken en wc's waren er wel.
Ja, maar het is gewoon... Je loopt daar binnen en... Het is gewoon waanzin om te beseffen van hier rijdt normaal op ieder moment van de dag en nacht rijden hier wagens door. En af en toe drupte er ook zo water of ja, vuiligheid.
Ik hoop dat het water was, maar ik vrees ervoor.
En ook als je ergens ging zitten, ja, je kleren hingen vol met roet van de wagens. Het was echt een ervaring.
Een ervaring.
Het was minder erg dan voor mij.
Nee. Ik vond het heel leuk om te doen. En ik ben vooral gegaan, uiteraard, om mijn boyfriend te steunen, maar ook wel om zo over 20 jaar tegen mensen te kunnen zeggen... Ja. De Louisa-tunnel? Ik heb daar nog gedanst.
Amai. Oh, heel goed.
Dat is heel leuk. Maar ja, dus een tip naar volgend jaar toe. Listen Festival probeert altijd op unieke locaties evenementen te organiseren. Er zat dit jaar ook een feestje in het Centraal Station bij van Brussel. Volg ze en kijk uit. En kom volgend jaar met ons dansen op een andere gekke locatie.
Ja. Heel goed.
Heel leuk.
Heb ik heel veel mensen ontmoet van luisteraars.
Ja, er waren heel veel luisteraars. Dat deed mij heel veel plezier.
Ja, heel leuk.
Ja, ja. Was fijn. Voilà. Heb jij nog
Ik heb nog twee losse vlodders, als het mag, als het gepermitteerd is. Want het is één dingetje waar ik heel trots op ben.
Ik weet nog van
jawel,
niks.
Jawel. Maar we hadden bij de vorige aflevering opnames gedaan... Hè. Dan hadden we nog een interview en dan ben ik naar huis gereden. Dus het was donker, hè? Even sfeer schetsen. Ik moet gaan tanken en ik denk, oké, laat ik dat nog maar snel even gaan doen. En ik vertel dit ook omdat het misschien als een beetje erkenning of inspiratie kan dienen. Ik ben aan het tanken, ik ga mijn bonnetje uit de tank, uit het apparaatje halen. En ik zie in mijn ooghoek een man staan en ik denk... High alert.
Hij gaf u rare vibes.
Hij gaf mij rare vibes. Ik was ook als enige...
Vooral dat ik het niet bij elke man denk. Denk Silke. High alert, het is een man.
Ik sta daar alleen. Al de rest van mensen zijn in het winkeltje. En ik wou ook nog iets gaan halen om te snacken, want ik had superveel honger. Maar ik dacht, ik ga eerst mijn spullen pakken in de wagen... En ik doe de deur open en ik zie die man, die daar echt niks stond te doen. Hoor ik zo, Shatsi, roepen. Oh. Niks. Je meent dit niet, echt. Ik was echt al instant pist. En dan kwam die mijn richting uit en die begint te praten. En ik doe, ga weg.
Echt gelijk een hond, heel goed.
Echt gelijk, dat was mijn eerste gedachte. Echt gelijk een fucking hond heb ik daarop gereageerd. En die man stond met zijn mond vol tanden. En die is afgedropen. En ik dacht, dat is de eerste keer in heel mijn leven dat ik zo gereageerd heb. Anders is het echt zo, nee, dank u, ik wil niet. Of was het, de laatste keer was het kordaat, maar alsnog met een glimlach. Mm-hmm. En nu was ik pissed as fuck. En ik was zo trots op mezelf. Mm-hmm. Van, het is mij eindelijk gelukt om niet... En ik snap het, want ik heb ook nog steeds de reflex om heel aardig te doen en vriendelijk te doen als er zo iemand zich komt opdrinken.
U komt catcallen.
Maar ik dacht, nee, ik... Nee. En het was ook echt in een flits van een seconde dat ik dat heb beslist. Van, ik ga er zo op reageren. Waarschijnlijk ook omdat ik hem al had gespot.
Het ding is, je voelt ook gewoon dat de vibes are off. Je voelt dat hij daar niet moet zijn, dat hij je niet moet lastig. En dan begint hij op u te roepen, ja, weet je, dat is...
Nee, maar ik ben dan wel niet meer, ik ben dan wel geen snackje meer gaan halen.
Ja, kijk, en dus wie is er weer het slachtoffer maar van het
echt,
verhaal?
En echt. Ik vermoed dat ik hierdoor ook een snelheidsboete heb. Maar dat is nog niet 100% zeker. Ik heb nog geen boete ontvangen, dus misschien is het niet. Maar ik moest...
Politie Antwerpen, kunnen we deze alsjeblieft laten passeren?
Alsjeblieft, want ik moest de Kennedy-tunnel inrijden. En dan gaat er van 110 naar 90 naar 70. En ik had de 70 gemist, omdat ik aan het denken was. Ik was heel dat scenario opnieuw in mijn hoofd aan het... En dan zo los de flitspaal voorbij. Ik denk dat ik had het nog gezien, maar echt veel te laat. omdat mijn gedachten dus compleet ergens anders zaten. Maar gewoon daar, wat voor impact dat kan hebben, zo iemand die je komt lastigvallen op je mentale toestand.
Tuurlijk.
Ja, kijk, doe ermee wat je wilt met dit verhaal.
Weet je, doe er niet mee. Laat de mensen met rust.
Maar dat vooral. Ik bedoel het naar onze luisteraars, naar mensen die lastiggevallen worden. Het is heel moeilijk om zo kordaat te zijn. Maar het heeft mij ook lang geduurd.
Mm-hmm.
Maar als je je onveilig voelt... Ik heb het uit een andere podcast meegekregen. Fuck politeness. Fuck politeness. Je hoeft niet vriendelijk te zijn. Voilà.
Nee, want het is gewoon niet vriendelijk wat zij doen.
Nee, voilà. En laat de mensen gerust.
Ik heb ook nog een leukertje om aan daaraan toe te voegen.
Ja.
Dat ik ooit eens van iemand ook heb gehoord. Omdat ik vroeger in een lang vervlogen tijd, toen ik nog jong was, heel veel ging lopen op straat. En toen had ik... toen werd ik regelmatig op straat ook aan. Ik draag niet veel kleren als ik ga lopen, want kus sweating, snap je?
Ja,
je ziet
ja.
er niet. Ben ik ook regelmatig aangesproken geweest. Iemand had mij gezegd, weet je wat je moet doen? Je moet stoppen en een foto pakken van die mensen. En je slaat die zo uit hun lood. Je gaat niks met die foto doen. Maar die gaan dan nu vragen, wat ga je met die foto doen? En zo, ik doe toch wat ik wil? Jij doet toch ook wat jij wilt? En dan zijn die zo in de war, vond ik ook een hele goeie.
Ja, wat ik ook nog eens heb gehoord, is dat je jezelf, tussen aanhalingstekens, vies moet maken. Dus ik denk dan, dan moet ik boeren beginnen laten of zo. Of, maar, hè, of zo van die kokhalsneigingen beginnen doen. Dat die mensen dan echt iets hebben van, what the fuck is hier gaande? Dit hoeft niet. Allee, zo'n dingen. Dat zo van die jammer dat ze er moeten zijn, maar dat zijn mechanismen die misschien wel kunnen helpen. En ook, wat ik heb gemerkt, is dus je hand opsteken. En...
Ja, die man kwam ook naar u toe. Tuurlijk voelt jij je onveilig.
Chassie. Maar wel leuker nieuws. Er is een nieuwe baby in mijn vriendengroep.
Oh.
Baby Isaac.
Welkom,
dus ik
Isaac.
Ik wil baby Isaac even vermelden in deze... In deze podcast. Wij vermelden altijd. We verwelkomen altijd de baby's. Hè,
ik heb wel zo'n beetje schrik dat we ooit die zinnen gaan vergeten. En dat dan zo die pist gaat zijn. Maar we houden van alle baby's die we kennen.
Ja.
Dus love babies.
Baby Isaac, nog eens een jongen voor de verandering.
Ja, het is een tijdje geleden.
Meisjes, ja. Heel veel meisjes. Dus voilà, baby Isaac.
Je bent hem gaan bezoeken?
We zijn hem gaan bezoeken in Utrecht. Een hele leuke namiddag gehad, want dat is dan zo. Hè.
Ja, dat is geen rave in de tunnel in Brussel.
Inderdaad, amai, de contrasten waren groot dit weekend. En dan zijn Annie en ik daarna nog iets gaan eten in Utrecht. En dat is altijd leuk om daar terug te zijn natuurlijk, want ik heb daar gestudeerd. En dan zijn we teruggekomen. Dus dat was een heel rustige namiddag in Nederland.
Heel goed. Goed, en dan... dat waren ze, sorry.
Dat waren ze.
Dan denk ik dat we toch nog ook iets kort gaan aansnijden. Toch wel. We gaan ons best doen, want er zijn heel veel mensen die niet kijken om het kort te houden. Maar De Mol in Vlaanderen is terug begonnen.
Yes.
Er zijn 2 afleveringen gepasseerd. Silke, thoughts? Hoofdverdachte op dit moment?
Hoofdverdachte. Ik pik er nu graag Stefanie uit.
Mm-hmm.
Omdat die zich nog heel erg op de achtergrond houdt, vind ik. Er zijn al heel veel mensen in beeld echt geweest.
Mm-hmm.
Het is natuurlijk nog maar aflevering 2.
Mm-hmm.
Maar ik vind dat Stefanie zo nog wat op de achtergrond blijft. Een andere verdachte is Senne.
Mm-hmm.
Dat is dan weer omdat die... Ik vind, we hebben die filmpjes gezien waar dat ze dan te horen kregen dat ze mee mochten met de mol.
Ja.
Of dat ze niet de mol waren. Dat was het. En ik vond... Ik vond van hem echt een performance.
Okay.
Ik kan niet met mijn voeten spelen of zoiets, heeft hem toen gezegd.
Mm-hmm.
En ik dacht, dat zeg je toch niet.
Nu is die jongen zo thuis aan het luisteren. Dan denkt hij, maar dat was heel
oprecht. Ja, als het niet zo is, sorry Senne, maar die snor.
Ja,
niet waar. En bij u?
De twee die ik er... Dus, ja. Stefanie en Senne zitten ook in het achterhoofd.
Ja.
Maar twee die ik er nog wou uithalen zijn... Caroline, want die is gisteren uitgegaan. Charlotte. De vrouw die haar partner heeft leren kennen op een lockdownfeest. Ik weet niet waarom. Maar gewoon, ik was zo... Charlotte, ik zie u.
Ah, wel, zij staat ook... Dat was mijn volgende naam die ik zou zeggen. Ook,
en dan iemand die mij gisteren zo... een beetje opviel, mm-hmm. Michael, de boomverzorger.
Ah ja. Ja, bij mij dus niet. Ja, maar het kan nog steeds, hè, omdat ik hem wel heel enthousiast vond in het spel.
Ja.
Maar dat kan natuurlijk ook een act zijn.
Maar ik denk ook dat dit seizoen heel moeilijk gaat worden.
Mm-hmm.
Want ja, spoiler alert, we spreken hier dus over 2 afleveringen die al geweest zijn. Ik vind dat ze heel hard spelen. Oh. En ik denk dat er heel veel wordt gemold door niet-mollen.
Nee, ja, maar die bedenking heb ik inderdaad
veel
ook al gehad.
Veel meer dan andere jaren. Ik kijk echt Absoluut. Naar 8 mollen op dit moment. Ik denk dat ze allemaal, they're in there to win.
Zou jij de kist opengemaakt hebben?
100%. Ja. Het ding is ook, dat, maar ik vind dat, allez, in their defense, het is zo, ah ja, hij verdient €2000 of 8 pasvragen. Het is nacht, dus je gelooft dat. En je vergeet dat er nog, allez, dat bord. Ik had dat ook zien staan en ik dacht, ja, dat zal wel, we zien wel wat
ja,
dat
ja,
is.
Ja.
Maar ik had dat geopend.
Ik ook. Ik zei ook aan Nick zo, maar nee, je doet dat toch niet open?
Tuurlijk wel.
Ik zo, ja, jawel. Ik wil ook gewoon doing it for the plot. Snap je? Je bent aan het spel bezig.
En ook, dat is gewoon 100% zeker dat je de volgende dag nog in het spel zit. Hè? Ik bedoel, 4 pasvragen per persoon.
Maar zelfs toen ik nog niet wist die pasvragen waren, zei ik doe dat open.
Ik was wel al vergeten dat 100 seizoenen geleden die naam van de mol daarop stond met dat lichtje. En dan doet Jill dat zo. En ik was zo, Jill, really? Ik bedoel, nee, we weten dat niet meer.
Nee, maar het is wel... ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat gaan.
Ja, ik denk dat het hard gaat gespeeld worden.
Ja. Ik heb nog een tip.
Ja.
Er is een podcasttip, Stem Zie. Dat is de nieuwe verkiezingspodcast van De Standaard. Ik ga het even voorlezen, want ik vond het een leuk tekstje. Voor en door First Voters. Stem Zie biedt antwoorden. Hoe werkt dat? Campagne voeren? Wat betekent links en rechts? Stem ik niet beter blanco? Dus er zijn heel veel vragen die mensen hebben die voor de eerste keer gaan stemmen. Maar ook mensen die al gestemd hebben.
Ik heb al die vragen.
Inclusief moi. Dus ik ben ook aan het luisteren. Ik heb ook al heel veel uit de bij geleerd. Dus ze zeggen, voor alle virgin voters en voor iedereen die nog een opfrissing kan gebruiken voor wanneer de stem bestrekken. Het is heel leuk gedaan. Het is inderdaad jonge mensen die vragen hebben, die op zoek gaan naar het antwoord. Dus ik kan het alleen maar aanbevelen om hiernaar te luisteren.
Mm-hmm. Voilà. Ja. Heel goed. Dan hebben we nog een sponsor deze week en dat is HelloFresh.
Yes. Ik merk bij mij gewoon heel vaak dat die recepten echt chefskis zijn. En ik heb ook...
Heb je recent een favorietje?
Ik heb, er is één grote favoriet en dat is het Mexicaanse linzenstoofpotje met nachos.
Dat heb je al eens nagemaakt voor mij.
Ah, wel. En iedere keer als ik dat namaak...
Ja.
En dan denk ik, oh, dat is ook een makkelijk recept om voor grote groepen te maken. Ja. Dat is zo een fucking groot succes. Mijn Mexicaans linzenstoofpotje. En dan zo, van waar komt dat? Ik zo, ja, HelloFresh.
Ja, goed.
Dus, en mensen zo, amai. Ja, en dat is gewoon super lekker. En als we dan zo op weekend gaan, ik had dan aangeboden van, ik wil wel koken. En ik wou eerst iets anders maken, maar dan via Aniek was ik te weten gekomen dat er toch een heel grote vraag was naar het Mexicaanse linzenstoofpotje. Dus ik dacht, oké, maar dan de vote is in, dan doen we dat gewoon.
Ja, en ook gewoon lekker veggie.
Ja, absoluut.
Gemakkelijk ook. Hè? Weet je, als je met zo'n grote groep bent en je moet iets koken...
Ja, hups, één pan.
Ja.
Eén pan, dat is het. Dus ik kan, dat is gewoon wel tof aan die HelloFresh recepten. Ook dus als het niet in de planning staat of je kunt het niet selecteren, mm-hmm. dan kun je alsnog dat zelf thuis, want het is wel echt heel goed.
Ja, maar ik denk dat we dat in het begin, HelloFresh is al een tijdje sponsor van ons, ik denk dat we dat in het begin zeiden van ja, ik hou die recepten bij, mag dat wel?
Ja.
Maar dat is wel fijn of zo. Je hebt een overzichtelijke fiche, duidelijk met foto's uitgelegd hoe dat een recept ineen zit. En ja, je favorietjes houd je gewoon bij.
Ja, heel goed. Maar deze is echt een winnaar. Als je een abonnement hebt of je wilt het uitproberen. En dit staat ertussen, niet twijfelen.
Niet twijfelen, oké. We hebben een kortingscode voor jullie, als jullie ook zin hebben om HelloFresh te ontdekken. Want je kan tot wel €90 korting krijgen op je eerste 4 boxen met de code Hello de Volksjury. Dat is in hoofdletters. Ik ga die nog eens geven. Hello, de Volksjury.
Yes. Ik heb nog een paar aanvullingen van de luisteraars.
Ik ook.
Oké, zullen we dan om beurt eentje doen?
Ja, zoals gedacht. Ik ga beginnen met de meest logische. Ja. Zoals gedacht staat F voor Frank, hè, Belgische Frank. Nee, we waren in Nederland vorige week in, met de zaak en het zijn florijnen, geen gulden, maar daar staat de F voor. Geen centimen, geen drukfout van ons, geen typfout, geen historische inaccuraat. We hebben gewoon niet verder nagedacht, maar het zijn florijnen.
Ja, inderdaad. Dan over de 12-vingerige darm, Lara. Wat zijn we daarover te weten gekomen?
Wat ik onthoud over die 12-vingerige darm, is dat 90% van onze luisteraars die ziet zoals ik die zie.
Ja.
Dus dat stelt mij gerust. Maar nee, de 12-vingerige darm is inderdaad wijst op de grootte van de darm.
Ja.
Het zijn geen 12 vingers, maar het zijn 12 vingerbreedtes naast elkaar. Omdat dat een makkelijke manier is als je met die darm bezig bent tijdens een autopsie om die af te meten.
Ja, het is blijkbaar een in het verleden van in de chirurgie gehanteerde maatstaf.
Maar ik snap het wel, hè. Je zit daar dan een autopsie te doen ergens laat middeleeuwen.
Mm-hmm.
Ik ga er weer verbeterd worden. Je hebt geen meetlat voor handen en je denkt, ja, wat moet ik nu doen?
Geen meetlatten in de late middeleeuwen.
Je gaat het niet afmeten met je tong. Hm?
Die voet misschien. Feet.
En voor je... Ja, maar ik vermoed wel dat... Welkom bij deze geschiedenispodcast waarin wij samen met jullie ontdekken hoe dat terminologie is ontstaan. Nee, dus 12 vingerbreedtes.
Ja, ik heb nog iets over het vervoeren van de organen. Hè. We hadden van, wordt dat dan met de postbode gedaan of whatever? En er is iemand die daarop heeft gereageerd en die stuurde... Jullie hadden het over het vervoeren van die darmen en zo. Mijn zus doctoreert in een labo en soms doen die ook routine toxicologisch onderzoek voor de politie. Mijn zus is dus al een paar keer van Antwerpen naar Gent moeten rijden met zo'n volledige maaginhoud in een zakje of in een doos en andere stalen. En ze is zelfs al een keer in pannen gevallen met een maaginhoud in haar koffer.
Yum!
Maar ja, dus inderdaad, dat gebeurt nog steeds. Dus ik nu ook, als ik op de snelweg aan het rijden ben, van... Wie zou er hier een maaginhoudje bij hebben?
Ja, vroeger dacht je zo, in welke koffer zit er een lijk? En nu, er zijn zoveel extra opties bijgekomen.
Oh, maar vervoeren mensen eigenlijk allemaal. Laat eens weten als jullie zoiets mega raar
Wat is het
vervoeren?
Raarste dat je ooit in een auto hebt gestoken waarvan je dacht, als ik nu word tegengehouden, is het rechte gevangenis in?
Of ook een gradatie minder. Echt zo, ik bedoel zo... Crazy stuff, zoals maaginhoud.
Ah, ja, maar dan denk ik nog, dat zonder uitleg dat je in de gevangenis belandt, als je een maaginhoud smeert.
Maaginhoud.
Nee, okay. Ik bedoel dus inderdaad niks... Allee, natuurlijk mogen jullie laten weten wat jullie illegaal vervoeren, met de kans dat we dit volgende aflevering vertellen. Maar ik vroeg mij gewoon af, zo, als een politieagent echt gewoon met zijn zaklamp kijkt...
Ja.
En zonder uitleg dat je dan wel... Allee, wat is er... Raar.
Laat het weten.
Ja, inderdaad.
Ik heb nog één dingetje. Die begrafenisverzekeringen. Blijkbaar is dat wel heel normaal om dat te hebben. Ik wist dat niet.
En ik begrijp het nu ook.
Ja, absoluut.
Ik ga toegeven, ik heb het al eens opgezocht of ik mij nog kan aansluiten.
Ik heb daar nog nooit bij stilgestaan. Ik heb natuurlijk ook het geluk dat ik nog nooit een begrafenis heb moeten regelen zelf. Mm-hmm. Dus dat is iets waar ik nog nooit over heb nagedacht. Maar bij mij zijn er wel wat radertjes in werking getreden over begrafenisverzekeringen.
Absoluut.
Ja. Dus bedankt allemaal voor die aanvullingen.
Goeie aanvullingen. Wij leren toch wat bij.
Amai,
hier.
Amai. De aflevering. Ik heb gekozen. deze aflevering, of het onderwerp van deze aflevering... Het eerste deel ervan weet ik nog heel goed, mm-hmm. maar het is zo'n verhaal met zoveel bochten en dat je echt denkt, what the fuck. Het is... En daarom heb ik het gekozen, omdat het echt gewoon...
Ik denk dat er wel wat kinnetjes zo wat open gaan vallen en nog eens open gaan vallen en nog eens open gaan vallen tot op de grond.
En vooral voor iedereen involved in deze zaak, ik zeg niet zomaar what the fuck, maar voor iedereen involved is het sowieso een what the fuck zaak. Hoe is dit kunnen gebeuren?
Ja, maar ja. Daar gaan we geen antwoord op kunnen geven. Hè?
Dat weet jij ook.
Oké, okay. Ah, ja, nee, belofte aan het maken voor mensen. Sorry.
Oké, laten we dat dan meteen duidelijk maken. Daar hebben we geen antwoord op.
Maar daar kunnen wij wel wat over speculeren.
Antwoord zijn. Oké. Het is zaterdag 17 mei 2008 en we bevinden ons in het Highway Agency Control Center in Birmingham. En dat
Birmingham.
En dat is eigenlijk een beetje zo het Vlaams verkeerscentrum. Ja. Zoals hier. Ik ben even gaan opzoeken wat dat ze doen in het Vlaams verkeerscentrum. En daar schrijven zij op hun website: vanuit onze controlezalen worden de verkeersstromen op de Vlaamse snelwegen en in de tunnels permanent opgevolgd, geleid en gestuurd. Zouden die ook gecheckt hebben hoe dat, wij bestaan feesten in de tunnels?
Wel, maar ik heb daar gisteren op, nog naar zitten kijken van hangen hier camera's of staat hier een flitspaal, maar dat heb ik niet gezien.
Oh. Als er iemand bij het Vlaams
verkeerscentrum is aan het gaan, waren gisteren in die tunnel en dan zo flits, 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 flits. Dat zou wel goed geweest zijn.
Voilà, ja, want ze monitoren het verkeer met onder meer camera's, meetlussen in het wegdek en data uit navigatiesystemen. Dus dat doen ze daar in Birmingham ook, waar dat we zijn. En er komen bijzondere camerabeelden binnen. Op de middenberm van de autosnelweg M6 lopen twee vrouwen. De ene vrouw heeft een rode jas aan, de andere een gele. En er wordt een patrol unit van de Highway Agency erop afgestuurd. Maar wanneer dat die twee vrouwen die daar op die middenberm lopen, die wagen in de gaten krijgen van die patrol unit, klimmen die over de berm en rennen die los het verkeer in. En de vrouw met de rode jas aan wordt geraakt door een auto. De politie wordt uiteraard opgeroepen van we moeten daar gaan helpen. En agenten Paul Finlayson en Tracy Cope die haasten zich naar de plek waar de twee vrouwen zich bevinden. En heel interessant is dat in die politiewagen ook een cameraploeg zit van het programma Motorway Cops, een Britse documentaire serie die wordt uitgezonden op de BBC One. En waarin eigenlijk verschillende politiekorpsen, we kennen die programma's ook, worden gevolgd.
Ja, zo wat Luc Allo met wegpolitie.
Ja, inderdaad. En in die wagen krijgen Paul en Tracy een eerste stand van zaken. Dit kan ook allemaal gevonden worden op YouTube trouwens. We zetten onze show notes, we zetten de documentaireks en de aflevering ook van deze Motorway Cops in onze show notes. Dus je kunt het daar allemaal gaan zien. Dus ze krijgen de eerste stand van zaken, Paul en Tracy. Ze zeggen van, kijk, er zijn twee vrouwen die liepen op die middenberm. Die hebben dan geprobeerd om de snelweg over te steken. En daarbij is de vrouw met de rode jas geraakt door een wagen op de linkerrijstrook. Dus imagine, dat is de plek waar mensen het snelst rijden. De linkerrijstrook.
Nee, wacht, we zijn in Groot-Brittannië.
Maar alsnog is dat de linkerrijstrook, toch?
Nee, hè. Daar is...
Snap je wat ik wil zeggen? Is dat in Engeland dat de rechterrijstrook de snelste rijstrook is? Nee, toch?
Ja, dat lijkt me dan toch wel. Uw stuur zit aan de andere kant.
Ik weet het niet.
Oh, hier gaan we weer 100 berichten over krijgen. Kijk er al naar uit.
Heel interessant.
Toch, ik denk altijd, alles is omgedraaid. Je rijdt omgekeerd een rond punt op in Engeland.
Oh, zo verwarrend.
Dus ik vermoed dat dat de rijstrook is. Maar maakt niet uit. Het is op
een snelweg.
Either
way. Maar goed, punt. En dus Paul en Tracy, onze agenten, die verwachten dat die vrouw in die rode jas levensgevaarlijk gewond is geraakt. Die zetten een blauwe lichten aan en die racen naar de plek waar die twee vrouwen dat ongeval veroorzaakt hebben.
Ja. Er wordt een wegblokkade geïnstalleerd om die vrouwen op een of andere manier tegen te houden. We zitten met één gewonde vrouw. Eén vrouw die niet gewond is. En de politie komt toe. Die installeren zich op de vluchtstrook van de snelweg. En die cameraploeg die stapt mee uit de wagen. Die installeert zich. Die zijn denk ik zeer blij met het beeldmateriaal dat daar kan gemaakt worden. Iedereen is natuurlijk wel een beetje in paniek en een beetje in de war, denk ik.
Ja.
Er wordt een interview afgenomen van een van de politieagenten. En die beelden zijn dus op YouTube ook te vinden. En terwijl dat die politieagent wordt geïnterviewd, zien we op de achtergrond een vrouwtje weer de autostrade oversteken. Zij wordt aangereden door een vrachtwagen. Die rijdt op dat moment 90 km per uur. Ja, je zou denken, die vrouw is dood. Maar dat is niet zo. Zij overleeft het. Iedereen is daar wat in paniek en proberen die vrouw te helpen, de eerste zorgen toe te dienen. Er wordt vermoedelijk een ambulance opgeroepen. Wanneer plots die andere vrouw, die eerder al was geraakt, ook de autostrade overloopt. En nog eens wordt aangereden, deze keer door een Volkswagen Polo. En ook zij overleeft deze klap.
Dat is waanzinnig. Op die beelden zie je hoe dat de eerste vrouw, dus de vrouw met de gele jas, de beslissing maakt om te vertrekken, die snelweg over te gaan. En je ziet, dat is niet de agent, maar de man van de patrol unit, die wil daar nog tegenhouden. En die
trekt die jas uit.
Die trekt die jas per ongeluk uit. Maar achteraf wordt gezegd, al een chance dat die jas is uitgegaan of hij had er ook gelegen. Want dan was hij meegesleurd geweest.
Ik dacht ook misschien ook gewoon dat hij haar snelheid daardoor misschien wat afremde.
Ah, kan ook natuurlijk. Maar hij heeft haar in eerste instantie willen grijpen. Mm-hmm, mm-hmm. Maar zij is erin geslaagd om die jas uit te doen. Allemaal in een flits van een seconde natuurlijk. En zij is dan tussen die wielen van die vrachtwagen terechtgekomen. Dus, ja.
Goed, het verkeer wordt volledig stilgelegd. En de twee vrouwen die hebben zware verwondingen. Mm-hmm. Er arriveert hulp, paramedici. Hun verwondingen zijn heel erg ernstig, maar die vrouwen lijken geen pijn te voelen. Dus dan komt, je hoort dat ook op die beelden in de documentaire, die agenten zich afvragen van, zijn die onder invloed? Hebben ze iets gepakt? Want het kan niet dat je dit niet voelt. Hè. De vrouw die door de vrachtwagen geraakt is, haar benen zijn verbrijzeld. Ja. De andere vrouw, die is meer dan een kwartier bewusteloos als ze is aangereden. En wanneer dat die medici die vrouwen proberen te helpen, verzetten zij zich. Ja. Zij beginnen te schreeuwen, te spuwen, te krabben. De politie komt dichterbij. En die vrouwen, die worden echt, die gaan volledig loco en die roepen dingen als ik herken jullie wel en ik weet dat jullie niet echt zijn, jullie zijn geen politie en ze gaan onze organen stelen.
Ja. Dus pure chaos op het midden van de snelweg. Dus ondertussen is dat ook een gigantische file aan het worden. En tot verbazing van de politie komt de vrouw in de rode jas, die dus voor een tweede keer aangereden is geweest, die komt plots overeind, want die was net nog een kwartier
buiten
bewustzijn. En Tracy, de agente, die probeert eigenlijk haar tegen te houden van blijf maar liggen, we gaan u helpen. Maar ze staat alsnog op en Tracy probeert haar echt in bedwang te houden. Maar de vrouw met de rode jas gaat terug richting Middenberm en roept ook, waarom zijn jullie mij aan het filmen? Wat ik ook snap, want daar is een cameraploeg
bij. Dat is heel verwarrend, dat kan ik me wel voorstellen. Ja.
En daarop gooit ze Tracy op de grond, klimt over de Middenberm en gaat aan de andere kant weer het verkeer in. En als wonder passeerde er op dat moment niemand. Dus ze hebben dan ook aangemaand van iedereen te doen stoppen, maar die vrouw in de rode jas was echt buiten zinnen gewoon. Ze hebben haar uiteindelijk... ze wilden haar terug naar de andere kant krijgen. Dus ze hebben maar liefst 6 mensen moeten inschakelen om haar vast te pakken, om haar terug over die middenberm te krijgen. Ze doen haar dan handboeien om. Mm-hmm. Omdat ze schopt en ze kikt iedereen die ze maar kan raken. En terwijl blijft ze om hulp roepen, begint ze mensen weer uit te schelden en zo. En de Tracy en Paul en de hulpdiensten die denken van ze heeft een enorme klap op haar hoofd gekregen door die eerste aanrijding en de tweede aanrijding. Waardoor dat ze zo begint te reageren natuurlijk. Maar ze wordt uiteindelijk gehandboeid in de ziekenwagen gelegd en ze is ook verdoofd. Nu, de vrouw met de gele jas die onder de vrachtwagen is terechtgekomen, die haar benen zijn verbrijzeld, die verkeert in levensgevaar. En zij wordt met de helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. En Paul die zegt, kijk, op dat moment hebben die vrouwen wel degelijk een misdrijf gepleegd door als voetgangers op de snelweg te lopen en ook doordat ze agent Tracy hebben aangevallen. Mm-hmm. Dus daarvoor worden ze
aangeklaagd
en gearresteerd. Ja. Nu,
hebben we dan gisteren een misdaad begaan door de tunnels?
Okay. Absoluut.
Strafblad, check.
Prima. Nu, de politie vraagt zich natuurlijk af, wie zijn die vrouwen? Wat is de identiteit van deze twee vrouwen die nu dan in het ziekenhuis liggen? Ze komen erachter dat die twee vrouwen rugzakken bij hadden die nog op die pechstrook liggen. Mm-hmm. En daarin vinden ze meerdere gsm's en paspoorten. En het blijkt om 2 Zweedse vrouwen te gaan. De tweelingzussen Ursula en Sabina Eriksson, die 40 jaar zijn. De vrouw in de gele jas was Ursula en de vrouw in de rode jas is Sabina. En het mysterie wordt groter en groter op dit moment. Want mensen vragen zich af, wie zijn deze vrouwen? Waarom hebben ze dit gedaan? Zijn ze weggelopen van iets of iemand? Was het een poging om uit het leven te... Ik bedoel, er zijn zoveel vragen op dat moment.
Tuurlijk.
Ja, dus we weten uiteindelijk niet veel over Ursula en Sabina.
Ze zijn geboren in Zweden op 3 november 1967. Ik duurde gisteren, toen ik deze zaak aan het voorbereiden was, 2 minuten voor ik besefte waarom ik geen tweede geboortedatum vond. En dan was ik heb net opgeschreven dat het een tweeling is. Je hebt dit net opgeschreven, Laura. Je hebt dit net opgeschreven. Uiteraard is er maar één geboortedatum. Maar dus... ze groeien op in Sunne, in Värmland, in Zweden. Mm-hmm. Ze hebben een oudere zus Mona en een oudere broer Björn. Very Swedish.
Ja, ja, ja.
Over hun jeugd weten we niet veel, buiten dat er eigenlijk niks bijzonders te vermelden valt. Geen geschiedenis van geestelijke gezondheidsproblemen bij de vrouwen of criminele veroordelingen. De identieke tweeling die raakt gescheiden in het jaar 2000, want dan verhuist Ursula naar de Verenigde Staten en Sabina die verhuist naar Mallow County Cork in Ierland. Daar woont zij met haar echtgenoot en haar twee kinderen. En op de camerabeelden van de documentaire en van de police, Highway Patrol, hoort je twee agenten nog tegen elkaar roepen als een van de twee zussen zo stampt en schopt en zegt van jullie zijn uit op mijn organen, is zij Iers?
Oh,
dus
ja.
Hij herkent haar accent, denk ik. Dus dat moet wel, raar zijn om die paspoorten te vinden. Nee, Zweeds of toch Iers. Maar ja, dus eentje woonde in de Verenigde Staten en eentje woont in Ierland met haar gezin.
Yes. Nu, in het ziekenhuis zelf krijgt Ursula een spoedoperatie. Ze overleeft dat. Sabina, dat is de vrouw in de rode jas, die wordt ook overgebracht naar het ziekenhuis. En daar kalmeert ze eigenlijk vrij snel. Mm-hmm. En 5 uur later, na haar opname, mocht ze het ziekenhuis verlaten.
Maar besef, die vrouw is bijna 3 keer aangereden.
Ja. Je moet ook de wagen zien waar dat zij tegen is gelopen. Er wordt ook gezegd, bijna niemand overleeft zo'n klap. Dus heel die ruit is helemaal ingedeukt en helemaal gebarsten.
Ik vraag mij echt, ik bedoel, als je dit ziet en enkel dit deel van het verhaal, dan heb je wel echt zo wat, ze hebben die superkrachten, is hier iets mee. Maar zou het van de adrenaline zijn, dat je lichaam zo stijf is van de adrenaline?
Kan, ja, ja.
Dat je dat... Waanzin.
Nu, nadat Sabina het ziekenhuis verlaat, wordt ze wel in politiehechtenis genomen, maar ze is nog steeds very chill. De politie had zoiets van, oké, we gaan haar moeten meenemen, we gaan die bedwang moeten houden, we gaan die moeten kalmeren, maar ze is heel vriendelijk, ze lacht veel, ze voert gesprekken met de mensen in de wagen en ook in het politiekantoor zelf. Maar ze zegt op een gegeven moment wel iets heel apart, namelijk in Zweden zeggen we altijd dat een ongeval zelden alleen gebeurt. En ze hebben wel zoiets van, oké, ze is een beetje quirky, maar... Ça va wel, precies. Ondanks alles wat er net gebeurd is. Maar het valt de agenten wel op dat Sabina zich geen zorgen maakt over haar zus Ursula. Ze is vooral heel erg bezig met dat ze haar juwelen moet uitdoen, dat ze zoiets van de gevangenis moet aandoen. Ze maakt zich ook geen zorgen over het feit dat ze aangeklaagd wordt voor geweld tegenover een agent. Dus dat is wel zo een beetje raar voor de agenten. Maar zij wordt dus aangeklaagd, Sabina, voor het aanvallen van een agent en de verkeersovertreding op een snelweg. Ursula daarentegen wordt niet aangeklaagd, omdat zij op dat moment nog in het ziekenhuis ligt. Nu, de politie neemt die avond nog contact op met de echtgenoot van Sabina. En hij zegt van, ik heb echt geen idee waar Sabina was en wat dat ze aan het doen was. Mm-hmm. Maar hij zegt wel, kijk, vanaf het moment dat Ursula en Sabina nu bij elkaar waren, waren die onafscheidelijk. Mm-hmm. Maar hij wist dus niet waar dat ze naartoe waren. En ze zijn dus thuis vertrokken zonder iets te zeggen.
Zullen we even terug naar daar gaan?
Ja.
We keren terug naar vrijdag 16 mei 2008. Want Ursula die stapt op een vliegtuig naar Ierland, waar haar zus woont, om haar zus te gaan bezoeken. 24 uur nadat het vliegtuig geland is, blijkt dat bezoekje niet de bedoeling was om lekker te chillen samen in Ierland. Want stiekem, zonder de familie in te lichten, vertrekken de twee vrouwen richting Engeland. Ze stappen op een veerboot die de Ierse Zee oversteekt naar Liverpool. Die vrouw heeft een man en kinderen. En gewoon echt op bye met haar zus stiekem naar Liverpool op die veerboot. De locatie Liverpool is bijzonder, want ze hebben daar geen vrienden, geen kennissen, geen familie. Nee. Er is geen aanleiding om naar Liverpool te gaan. Daar komen ze dan zaterdag om 8:30 ochtends aan. Als ze daar aankomen, hebben ze direct een eerste stop gepland. Ja. En dat is de politie... in St. Anne Street in Liverpool. Daar stappen ze binnen en Sabina komt daar een beetje over haar toeren aan de balie en die vertelt dat haar kinderen in gevaar zijn. Bijzonder is, Sabina is degene die in Ierland woont. Dat is een kleine 550 kilometer van waar zij aangifte gaat doen van de problemen die er thuis zijn in Dublin. Of in de buurt van Dublin. Ze had ook geen contact gehad met haar echtgenoot of kinderen sinds ze de avond ervoor was vertrokken.
Ja.
Bijzonder om zover aangifte te gaan doen van problemen.
Ja, we weten niet wat hen drijft op dit moment. En we gaan het helaas ook niet weten. Maar de politie van Liverpool heeft uiteindelijk nog contact opgenomen met de politie in Dublin om dat verhaal na te checken van Sabina. En ze hebben wel ontdekt dat Sabina de avond voordien wel ruzie zou gemaakt hebben met haar partner. Dus er moet misschien toch iets gebeurd zijn
iets
daar.
Er is iets van aan.
Absoluut.
Nu, de politie in Liverpool heeft inderdaad contact met de mensen van Dublin. De politie in Dublin gaat ook langs bij de familie in Ierland. Daar lijkt alles uitgeklaard, alles lijkt daar in orde. En wanneer de politie in Liverpool dat goede nieuws of geruststellende nieuws wil meedelen aan Sabina, blijkt zij al vertrokken.
Ja.
Het politiekantoor is leeg.
Ze zijn namelijk op een bus gestapt richting Londen vanaf dan. En de buschauffeur wordt geïnterviewd door de politie als getuige. En hij zegt van die twee, die waren zich heel raar aan het gedragen. Volgens de buschauffeur stonden ze verschillende keren op. Ze hielden hun tassen echt vast. Ze klampten zich daaraan vast. Ze weigerden om die tassen in het bagageruim te leggen. En kijk, die buschauffeur zegt van, kijk, ik vrees dat dit uit de hand gaat lopen allemaal. Ik ga ze afzetten aan het volgende station. Ik ga ze vragen om te vertrekken. En dat doet hij dan ook. Dat is een ongeplande stop eigenlijk van die bus. En hij zorgde ervoor, de buschauffeur, dat een manager van dat station eigenlijk de twee vrouwen komt ophalen en hen begeleidt. En die manager zegt ook in de documentaire, ik vond het wel raar dat ze zich zo vastklampte aan die tassen. En zij gaat onmiddellijk uit van explosieven, dat er iets gevaarlijk van terrorisme, dat er iets mis is met die zakken. Dus de politie wordt er bijgehaald. Ze hebben een heel lang gesprek met Sabina en Ursula. En ja, ze vinden het oké, allemaal, de politie, en laten Sabina en Ursula weer gaan. Maar dat is hetzelfde wat je ook merkt in het politiekantoor. In contact met mensen zijn ze heel vriendelijk, heel meegaand, heel normaal. En dan zijn ze te voet vertrokken vanuit dat station. En zo zijn ze uiteindelijk op de middenberm van de M6 terechtgekomen. Maar ze hebben dus nooit een verklaring gegeven waarom ze specifiek naar Engeland zijn gekomen en waarom ze daar op de snelweg waren.
Ja, en ik mis ook, ik wil graag weten wat die politie in dat busstation precies allemaal gevraagd heeft. Je kunt inderdaad, die vrouwen stappen rustig van die bus. Die hun tassen zullen sowieso gecontroleerd zijn. Die tassen zullen niks gevaarlijks hebben bevat. En dan voelt u waarschijnlijk als agent of als manager of als buschauffeur, een van de drie partijen dat daar aanwezig is, wel zo'n beetje van, er zal wel niks zijn, we hebben ons vergist.
Nee, en ze kunnen daar verder ook niks aan doen, want het enige wat ze hebben gedaan is, ze zijn twee keer, bij wijze van spreken, rechtgestaan in die bus. En that's it, maar dat zijn allemaal geen criminele feiten.
Nee.
Ze hebben die tassen vastgehouden, maar daar kun je niemand voor tegenhouden.
Gewoon een beetje raar, niet crimineel.
Nee, inderdaad. Nu, we zijn terug in het politiekantoor waar Sabina zit. Ze zit daar in politiehechtenis. En op 19 mei 2008, wordt ze uiteindelijk vrijgelaten zonder een volledig psychiatrisch onderzoek, nadat ze wel schuldig had gepleit op die aanklachten. De rechter had haar veroordeeld tot 1 dag in hechtenis, maar daarvan werd gezegd van ze heeft die al uitgezeten, ze heeft al een nacht in hechtenis gezeten. En die avond van 19 mei zitten Glenn Hollins Head en een vriend van hem, Peter Molloy, in hun stamcafé iets te drinken tot 21:30, waarna ze richting huis wandelen.
Ja.
En,
ze hebben nog iemand mee, hè, Silke?
Ja, tuurlijk.
De aanleiding van de volgende ontmoeting, namelijk. Want Glenn heeft een hond, die is mee naar de pub geweest.
Zalig.
Love it. Gat in de markt, denk ik trouwens. Een hondencafé. En dan bedoel ik dus niet een café waar je honden kunt aaien. Nee. Maar dat je ook voor een tonicje, een pintje, een wijntje voor de hond kunt bestellen.
I'd love that for
you. Ik zag gisteren een reportage op het nieuws over een paaseierenzoektocht voor honden.
Oh, cute.
Dus, maar, en dan geen chocola, want dat is niet goed voor honden, maar ding, dan hadden ze dingen verstopt en dan konden ze snuffelen. En
zo van die botjes, zo, van die speeltjes.
Het werd al opgeschmikkeld voor ik kon zien wat het was. Maar ik vond het heel cute. Maar ja, Glenn en zijn vriend Peter die zijn dus onderweg van hun lokale pub. Het is trouwens in Stoke-on-Trent. Vind ik een heel tof dorpnaampje. Onderweg naar huis met die hond. En van aan de overkant van de straat roept er iemand hun richting. Van, hey, wat een mooie hond heb je daar. En het blijkt Sabina te zijn die de hond van Glenn spot. En nadat ze dat compliment over die hond geeft, steekt ze de straat over om de hond te aaien. Mm-hmm. Same girl, feel you. Maar de drie geraken in gesprek. En Sabina, ik zie die dan zo al strelend zitten op haar hurken. En tegelijkertijd vertellen aan Glenn en Peter dat ze een beetje verdwaald is. Dat ze niet zo goed weet wat ze daar doet. Ze zou vragen naar mogelijke plekken om te kunnen overnachten. Ze is op zoek naar een bed and breakfast, naar een hotel. Maar in hetzelfde gesprek begint ze heel verward te vertellen over haar zus, Ursula, die ze kwijt is. Ze denkt dat die in een ziekenhuis ligt en ze wil die graag vinden. Ze weet niet waar ze moet zoeken. Ja, en Glenn en Peter hebben zoiets van, oei, deze vrouw is een beetje in de war. Misschien moeten we haar helpen. Hè? En Glenn die stelt eigenlijk voor, een beetje dat medelijden van, kijk, anders moet je even meekomen naar mij thuis, op je gemak. En dan bekijken we vandaar...
Barmhartige Samaritaan, eigenlijk.
Lieve Glenn.
Ja, Sabina gaat wel in op dat aanbod. En ze bloeit opnieuw weer helemaal open. Ze gaan weer fijne gesprekken aan en zo. Maar Peter, die vriend van Glenn, die daar ook in de pub zat, die heeft wel vragen. Want wie is deze vrouw? Wat is er aan de hand, denkt hij? Ja, ze komt natuurlijk wel verward over en zo. En hij heeft
ze heeft ook wel wat rare attributen mee, hè?
Ja, ze heeft een plastieke zak.
Een doorschijnende plastieke zak.
Ja, en daar zitten kleren in. Daar zit de haar rode jas zit daarin. Want op dit moment heeft ze de gele jas aan van Ursula. Ja. Dus hij vindt het gewoon raar dat zo'n jas in zo'n doorzichtige plastieke zak zit.
Ja, het lijkt zo'n beetje alsof je door de security bent gegaan op de luchthaven. Ze heeft zo'n zakje mee met daarin al haar spullen. Ja. Dat doet het tijdelijk om even door die security te gaan, maar dan niet meer. Nee. Maar zij loopt zo dus door de straat.
Ze vraagt naar een bed and breakfast. Je zou verwachten dat ze misschien een koffer bij heeft of zo. Dus dat is voor Peter al wat raar. En eenmaal in het huis van Glenn, Peter is daar ook nog steeds, vraagt Peter Sabina naar haar zus Ursula. Hè? Maar telkens klapt Sabina dicht. Peter getuigt van, kijk, ze stond heel vaak op, ging kijken naar het raam. Het was precies alsof dat ze aan het kijken was of dat er iemand voor haar daar was, van wie dat ze bang was. Op een gegeven moment biedt ze Peter en Glenn ook een sigaret aan, maar wanneer ze die willen aansteken, trekt Sabina die sigaretten snel terug uit hun mond, omdat ze denkt dat ze giftig zouden zijn. Wat dat Peter raar vindt, want Sabina is al heel de dag uit dat pakske, of heel die avond al uit dat pakske, sigaretten aan het roken. Dus waarom zouden deze giftig zijn?
En je geeft het ook aan mensen. Zij geeft het. Dus het is ook zo'n beetje van, maar wilt jij ons dan vergiftigen? Ja. Of hoe zit het hier?
Nee, dus Peter vindt het echt allemaal super raar wat dat Sabina aan het doen is. Maar Glenn, die denkt ook, allee, ça va wel. Ik wil haar gewoon helpen. Ik wil dat ze goed terechtkomt. Dus hij laat haar nog steeds blijven. En daarna, na dat sigarettenincident, vertrekt Peter ook weer.
Ja, ik heb ergens nog gelezen dat Peter wel echt uit is op te weten wat er is. En dat hij op een bepaald moment aan Sabina vraagt van, ja, allee, heb je bang van iemand? Je had altijd zo wat, je staat maar recht, je bent wat onrustig. Heb je misschien ruzie met een echtgenoot of een vriendje? Of is er iemand waar je schrik van heeft? En daarop antwoordt ze tegen hem, was dat maar het geval? Goed. Glenn blijft alleen over met Sabina. En Sabina blijft daar inderdaad slapen. En het volgende wat we weten is, de volgende dag rond de middag belt Glenn met zijn broer. En die vertelt over zijn logé die hij daar thuis heeft zitten. En hij zegt van, kijk, ik wil Sabina, die vrouw hier, helpen. Ze is bij mij blijven slapen. En ze spreekt de hele tijd over haar zus Ursula en dat ze die niet vindt. Is er een manier hoe we ziekenhuizen kunnen rondbellen op zoek naar die zus?
Superlief.
Of is er een manier dat we familie kunnen vinden? Want die vrouw is in de war en ik wil haar helpen.
Mm. Nu, om 7:40 s'avonds is Glenn eten aan het maken. Maar er moet thee gedronken worden.
We zijn in Engeland,
we zijn
jongens.
In Engeland. Maar wat ik dan raar vind, Glenn heeft geen theezakjes.
Het is een man alleen.
Dat is dus hij denkt, ik ga naar mijn buurman, Frank Booth. Die zal vast wel wat theezakjes over hebben. En Frank is op dat moment, 7:40 s'avonds, zijn minivan aan het poetsen. En
kijk, no judgment.
Nee. Maar Frank vraagt hem daarom, van kijk, ik ben nu even bezig, maar kom over 5 minuten terug. Dan kan ik eerst mijn wagen afwerken. Dus ja, Glenn gaat terug naar binnen. En een minuut later ziet Frank opeens hoe dat Glenn terug naar buiten komt, maar die is aan het strompelen. Glenn is aan het bloeden. En Frank die denkt eerst nog van, dit is een grapje. Mm-hmm. Totdat hij eigenlijk een rond gat ziet in de borst van Glenn, waarop hij de hulpdiensten belt. En op dat moment praat Glenn nog vrij normaal. Hij, is mm-hmm. niet, hij komt toch goed uit zijn woorden. En hij vraagt aan Frank of hij op de bumper van zijn minivan mag gaan zitten.
Die is juist gekust. Nee, maar uiteraard als een goede buurman, ja. Zegt hij, tuurlijk, zet u maar rustig neer. En ja, Glenn begint dan zelf te vertellen en hij zegt, ja, ze heeft me neergestoken. Maar hij heeft nooit aan zijn buurman verteld wie die ze dan precies is. Hij heeft dan ook een beetje later gezegd van, ik ga mij neerleggen, dat gaat comfortabeler zijn. En dan breekt ineens de hond los van Glenn uit de woning. En Glenn ziet dat, die ligt op de grond, die is zwaar aan het bloeden. Maar toch vraagt hij nog aan zijn buurman van, kun je alsjeblieft de hond halen? Maar de buurman heeft dus dan, nee, ik blijf bij u totdat er hier hulp arriveert. En de ambulance en de medische staf die komen daartoe op het moment dat Glenn eigenlijk al aan het sterven is. En ja, zij kunnen alleen maar vaststellen dat die steekwonde echt dwars door zijn hart is gegaan. En dat ze hem nooit hadden, in geen geval hadden kunnen redden. Zelfs als ze daar enkele seconden na die steekpartij waren gearriveerd. Die wonde was dodelijk, hoe dan ook.
Ja, en Frank zegt daarover nog dat de laatste woorden van Glenn zouden geweest zijn, zorg voor mijn hond. En Frank zegt ook nog van, ik wou dat ik hem gewoon die theezakjes onmiddellijk had gegeven, dat ik niet had gezegd, kom over 5 minuten terug. Want dan was dit misschien helemaal niet gebeurd. Maar bon,
we zitten met een heel, heel moeilijke, wispelturige situatie hier. Ik denk,
ik denk ongeacht wat dat Frank had gedaan, dat dit de uitkomst was geweest. Het gaat over een paar minuten. Mm-hmm. Ik denk dat Sabina natuurlijk in een bepaalde toestand was, waardoor dat ze dat either way gedaan zou hebben. Nu even over Glenn. Wie was hij? Hij was 54 jaar, was de op één na oudste van 5 zonen. Hij is 2 keer getrouwd geweest, had 3 kinderen. Op het moment van zijn dood was hij een lasser, maar hij heeft ook nog als dokter gewerkt bij de Royal Air Force. En ja, zijn vrienden en familie zeggen van, kijk, Glenn was zo'n geliefde man. Hij stond klaar voor Jan en alle man. En dat bewijst dit ook maar weer. Het was helemaal niet out of character voor hem om Sabina in huis te halen,
en
om
te
haar
helpen.
Te helpen. Maar dat is helaas deze keer fataal voor hem afgelopen.
Ja. Sabina ondertussen,
ja.
Die ziet de buurman de 112, of de hulpdiensten, bellen. En zij vlucht de woning van Glenn uit op dat moment. Ze heeft een hamer bij en in haar vlucht begint ze met zichzelf, begint ze op zichzelf te kloppen met die hamer op haar hoofd. Ze loopt op het voetpad en er is een automobilist die haar passeert, Joshua. En die zit zich aan de kant, weer een goedhartige...
Ja.
Sorry, hoe...
Als ik dat zie... Ik...
Jawel, jij stopt ook. Ik zal het zo zeggen, ik stop zeker. Ik ben echt al op veel...
Ja, maar ik stop en ik bel eerst de hulpdiensten, denk ik.
Ja? Ik ben te impulsief. Ik stop en ik ga ook zo sava, stop hiermee.
Nee, ja, ik denk dat ik daar voorzichtiger... Ik zou wel iets doen. Ik zou wel hulp inschakelen, maar ik denk dat ik gewoon zou bellen en zeggen van, hey, ik heb hier iets gezien. Kom naar hier en help. Maar ik zou dan in de buurt wel blijven, maar ik zou niet... uitstappen.
Nee.
Ik denk dat dat het beste is.
Dat is zeker het beste. Ik bedoel, deze mensen die hebben een groot hart, maar ja, die brengen zichzelf in gevaar. Want absoluut. Joshua die stapt uit. Kijk naar Sabina en die probeert die hamer af te pakken. Die is dus van, allez, mevrouw, waar bent u mee bezig? U moet hier mee stoppen. Die geraken in een soort van worsteling. En Sabina die haalt uit haar achterzak dan ineens ook nog eens een dakpan. Die had ze ook
ongelooflijk,
meegenomen.
Ongelooflijk.
En daar begint ze mee op het hoofd van Joshua te slagen. Ja, dat begint daar een heftig gevecht te worden. Maar tegen die tijd was de ambulance enerzijds bij Glenn aangekomen en ja, hadden ondertussen al mensen aangegeven van die vrouw is naar daar gelopen, misschien moet je naar daar gaan. En werd ze eigenlijk dus ja, ingehaald door de hulpdiensten. Zij ziet hen en zij vlucht opnieuw weg.
Ja, en ze loopt een brug over die over de A50 loopt en beslist dan om van die brug te springen. Gedacht dat we er waren.
Het stopt niet,
het
jongens.
Het stopt niet.
12 meter hoge brug.
Ja, ze valt dus ook ze maakt een val van 12 meter, maar opnieuw, ze overleeft dat. Ze breekt wel beide enkels en loopt een schedelfractuur op, maar gewoon overleeft ze. Ze wordt overgebracht naar het ziekenhuis. En op 6 juni 2008 wordt Sabina gearresteerd terwijl ze herstellende is in het ziekenhuis. En als ze dan op 11 september ontslagen wordt, wordt ze in hechtenis genomen en aangeklaagd voor moord. Ze wordt verhoord, maar ze heeft nooit een verklaring willen geven over wat dat er gebeurd is in het huis van Glenn, waarom dat hij moest sterven. Wat dat we wel weten uiteindelijk is dat Glenn 5 keer met een keukenmes is gestoken geweest. En de politie heeft alleszins genoeg bewijs om te kunnen zeggen van Sabina is de dader. Mm-hmm. En ze pleit uiteindelijk schuldig aan doodslag met verminderde verantwoordelijkheid. En ze wordt onderworpen aan een psychiatrisch onderzoek. Dat zijn er twee. Eentje door de aanklagers, eentje door de verdediging. En beide psychiaters die zeggen dat ze inderdaad mentaal ziek was op het moment dat ze Glenn heeft gedood. Maar die diagnose van die mentale ziekte is anders. Ik zal eerst de verdediging uitleggen.
Ja, en ik doe de aanklager.
Yes, okay. Dat is goed. Dus de verdediging zegt van kijk, dit was een gedeelde psychotische stoornis, oftewel een folie à deux. Dat zijn we nog al tegengekomen in afleveringen. En ik ga het even voorlezen, ik heb het opgezocht. Een folie à deux is een aandoening die ontstaat bij mensen die een relatie hebben of nauwe banden onderhouden met iemand die al psychotische symptomen vertoont waarbij wanen op de voorgrond treden. Deze laatste, doorgaans dominante persoon, wordt de primaire casus of inductor genoemd en het voorkomen van gedeelde hallucinaties is zeldzaam, maar niet onbekend. Kenmerkend is dat de patiënt de waan van de inductor overneemt, solidair is of meent gelijksoortige schade te ondervinden. Als de inductor bijvoorbeeld zonder reden vermoedt bespioneerd of afgeluisterd te worden, ontwikkelt de andere patiënt geleidelijk soortgelijke denkbeelden. Dus vermoed wordt dat Ursula de inductor is.
De primaire, ja.
En Sabina dus het heeft overgenomen, maar we weten dus niet wat er dit heeft getriggerd. Nee. Hoe dat het komt dat zij een folie à deux zouden hebben gekregen.
Ja, en ik vind het heel moeilijk om... ik begrijp dat de verdediging dit doet, hè, want om haar de secundaire te maken. Maar Ursula is toch... Ik heb juist dat Ursula degene is die uit de Verenigde Staten afkomt. En Sabina die uit Ierland is. Hè?
Ik ga even dubbelchecken. Maar ik denk dat je gelijk hebt. Vanaf 2000 woonde Ursula in de VS en haar zus Sabina in Ierland.
We zitten, dus de start van deze folie à deux zit dan bij Ursula, die afkomt naar Ierland. En die folie à deux wordt overgenomen door Sabina. Maar dan raakt ze wel heel snel overtuigd om haar gezin. En ik heb het gevoel dat elke stap die in de toekomst wordt ondernomen tijdens deze folie à deux, wel veel meer rond Sabina zich bevindt. Ze stappen dat politiekantoor binnen en ze geven Sabina haar echtgenoot aan. Ze zeggen, de kinderen zijn in gevaar. Ja. Er blijkt effectief ook een ruzie thuis te zijn geweest.
Ja, dat is een heel goede bedenking.
Dus ik begrijp dat je dat als verdediging doet, want je zet natuurlijk je...
Ja, maar misschien... Dat is dan ook gespeculeerd uiteraard. Ja. Misschien dat Ursula gevlucht is uit de VS voor haar partner eventueel. Mm-hmm. Sabina erin van heeft overtuigd van mannen zijn gevaarlijk.
Oh, maar deze cirkel is rond, jongens toch?
Zijn er. En dat ze dan vanuit daar, omdat ze dan al in Ierland waren, dachten oké, okay, laten we eerst deze situatie oplossen hier. En dan, ik ben veilig, want ik ben niet in de VS. Mm-hmm. Bon, ik ben maar...
Maar ja, we hebben geen verklaring, dus we kunnen alleen maar speculeren.
Inderdaad.
Vergeef ons.
Maar ja, ik vind het... De Folie à Deux, wat we ook wel al gezien hebben, is wat dat jij zegt ook... Ze zijn wel heel kort samen om dat dan zo snel...
Om die klik te hebben. Ja. Het ding is, we zitten natuurlijk wel met een tweeling. Identieke tweeling. Ja. Waarvan ik denk...
Maar ze zullen ook wel al eerder contact hebben gehad, natuurlijk. Dus misschien dat daar toch al iets speelde.
Iets van basis ligt. De andere psychiater die komt tot andere conclusies.
Van
die...
de aanklager, hè?
Ja, ja.
Ja, nee, ik verduidelijk nog eens.
Ah, ja, maar dat is toch door een andere psychiater
gedaan?
Ja,
maar ik zeg gewoon van de aanklager. Okay,
ik was zo, ja, maar het is toch ook een andere psychiater? En die spreekt over... gewoon in general, het ligt allemaal heel dichtbij. Hè?
Ja.
Die spreekt over een acute psychotische stoornis. Ik heb het ook even opgezocht, Silke, wat dit is. Want psychiatrie is niet mijn forte. Het is een vorm van een psychose die een beperkte tijd duurt, gaande van een dag tot een maand. Gedurende die tijd treden er hallucinaties en wanen op. De spraak is heel onsamenhangend. Het gaat niet onsamenhangend dat je stottert of dat je, dat je nonsens uitkraamt, maar eerder snel springen van onderwerpen, associaties maken die niet logisch zijn. Het gedrag van die persoon is enorm gedesoriënteerd. Het is in sommige gevallen niet na te gaan wat de oorzaak is van die stoornis. Wanneer er sprake is van een directe aanwijzing, dan spreken we over een acute reactieve psychose. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld vrouwen die net zijn bevallen van een kind. Die kunnen in zo'n reactieve psychose terechtkomen, omdat zo'n snelle verandering in hun leven plaatsvindt. Het is belangrijk bij een acute psychotische stoornis dat er andere ziekte, een breder ziektebeeld uitgesloten is. Dus dat de symptomen geen gevolg zijn van bijvoorbeeld stemmingstoornissen of schizofrenie. Okay, dus dat het effectief enkel die acuut en kort is. En er moet ook kunnen worden uitgesloten dat die symptomen niet gelinkt zijn aan middelengebruik, zoals drugs of alcohol. Dan spreek je ook niet van een acute psychotische stoornis.
En dat is wat ze niet hebben teruggevonden bij Sabina en Ursula. Er was geen sprake van drank of drugs. Ik vond het ook mooi dat ze dat in het Frans... Dat is een Franse term.
Maar dit is toch... Classic the French.
Een bouffée délirante.
Ja, en dit, als je het op Wikipedia opzoekt, is dit een unieke Franse psychiatrische term. Dus de claimen ze weer, de Fransen. Gewoon zo, niet is van ons. Jullie mogen dat anders noemen, maar dit is van ons.
Maar ook zo, folie à deux, bouffée délirante.
Ja, weet je... Noem een café Bouffée délirante en ik zit er.
Het
klinkt mooi en cute. Wat leuk. Maar het is ook wel, als je het vrij vertaalt in het Nederlands, vind ik het heel mooi. Het is een waanzinnige flits.
Ja, goed hè? Heel mooi. Ja. Doen ze wel goed dan.
Doen ze wel goed.
Dus die, over die psychiaters nog, die hebben zich gebaseerd op beelden van de snelweg, hè, waarin dat te zien was dat dus... dus al goed dat die cameraploeg erbij was eigenlijk.
Ja,
hè. Ze hebben daar gezegd dat ze vonden dat de mensen er niet uitzagen, dat ze wilden dat de politie kwamen, dat ze vonden dat de mensen, de agenten die er waren, dat dat geen agenten waren, van die organen dat gestolen gingen worden. Dus het zijn die beelden waarop ze zich hebben gebaseerd om tot deze conclusies te komen. Maar zoals Laura zegt, het ligt alleszins wel dicht bij elkaar. Het gaat inderdaad om het feit dat er een mentale ziekte wel een rol heeft gespeeld. En Sabina wordt uiteindelijk veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf door de rechter voor de dood van Glenn. En de rechter die zegt, ik begrijp dat deze straf volstrekt ontoereikend zal lijken voor de nabestaanden van de overledene. Ik heb echter veroordeeld op basis van het feit dat de reden voor de moord de geestesziekte was en daarom is de schuld van de verdachte laag en is de straf die ik heb uitgesproken bedoeld om het publiek te beschermen. Kan ik in meegaan?
Kan ik 100% in meegaan? Mijn grootste bezorgdheid hier is... Ik had graag... En misschien is dat privé gebeurd, maar de aftermath denk ik zal anders... wijst denk ik in een andere richting. Ik hoop dat Sabina zich wel op een of andere manier geëxcuseerd heeft bij die familie. Of dat er een soort van spijt of schuldinzicht is. Want er is voor mij een groot verschil dat zij tijdens haar ondervragingen geen commentaar antwoordt. Dat is voor mij een groot verschil met geen commentaar en ik weet het niet meer.
Ja, ja, daar heb je zeker een punt. Ja, ja.
Sorry, dat vind ik heel moeilijk. Dat je zo... Uiteraard, het is duidelijk dat er inderdaad acuut een psychotisch probleem is bij deze twee vrouwen. En dan bij Sabina is het dan overigens tot zware criminele feiten. Maar daar kun je wel achteraf zeggen van... Ik weet het echt niet meer, het spijt me. En ik voel me heel slecht over wat ik in die toestand heb gedaan.
Maar dat weten we niet, of dat gebeurd is of niet.
Nee, dus... maar we zitten in de nasleep. Zullen we naar de aftermath gaan?
Goed, dat is goed. Ik wil alleen nog zeggen dat ze... of misschien is dat ook nasleep.
Nee, doe maar.
Dat ze vrijgelaten is in 2011. Ja. En dat ze teruggekeerd is naar Zweden.
Ja, inderdaad. Nasleep. De broer van Glenn reageert op de uitspraak. En ik vind hem best nog beleefd. Hij is heel kritisch tegenover het rechtssysteem, niet per se over Sabina. En hij zegt, kijk, we houden haar niet verantwoordelijk. Net zoals je bij een hondsdolle hond niet de schuld geeft aan die hond voor het bijten van iemand. Zij is ziek en voor een groot deel dus niet verantwoordelijk voor haar daden. Maar haar geestelijke stoornis had al veel eerder herkend moeten worden. Ik heb vraagtekens bij het strafrechtelijk systeem, omdat het toelaat dat zo iemand kan worden vrijgelaten wanneer ze in staat is om zo'n misdaad te plegen. Haar geestelijke toestand had beoordeeld moeten worden na wat er op de snelweg gebeurd is en de ervaring die de politie met haar heeft gehad. Haar geestelijke stoornis had moeten vastgesteld worden voor ze weer werd vrijgelaten en Glenn haar probeerde te helpen. Wat niet in hun voordeel speelt, in 2012 wordt het gedeelte van de aflevering van Motorway Cops in zijn volledigheid gereleased. Er was een stukje uitgeknipt en in dat stukje dat geknipt is, horen we twee agenten bespreken of ze Sabina niet moeten onderwerpen aan een geestelijk onderzoek. Maar daar gaan ze dan niet verder op in.
De vraag is gesteld, maar er is geen juiste antwoord op gegeven.
Nee.
Nee, ja, ik vind inderdaad ook wel... Ze lopen daar drie keer de snelweg op. En Sabina, omdat ze geen fysieke verwondingen heeft en ze is gekalmeerd... die na 5 uur weer uit dat ziekenhuis losgelaten. Ze moet wel natuurlijk mee naar de politie. Maar alsnog wordt ze daar ook relatief snel vrijgelaten.
Want ik was ook zo, sorry, die heeft een agent bijna op de snelweg gegooid. Dat is doodslag bijna, of lijkt mij dan. Mm. En dat is zo, ja, je hebt 1 nacht cel gedaan, dit is voldoende.
Ja, ik kan het niet. Er zijn effectief terecht heel veel vragen over hoe dat het komt dat Sabina is geëindigd waar dat ze is geëindigd bij Glenn thuis.
Ja.
En wat dat ze daar gedaan heeft. Achteraf is het natuurlijk makkelijk. Maar er zijn bij heel veel mensen was er iets van... Er klopt iets niet. Mm-hmm. Er klopt iets niet. En mensen hebben een gut feeling niet... gevolgd.
Nee.
Daarin.
En ik vraag mij af of het is omdat dat twee vrouwen zijn. In een vorm van positieve discriminatie een beetje.
Ja.
Moesten twee mannen dit doen, denk ik dat je dat sneller als een dreiging of als een gevaar ziet. En nu zo van, het zijn misschien vrouwen, ze zijn een beetje in de war. Ik weet het niet.
Nee, Zweedse, buitenlandse vrouwen.
Ze zijn een beetje in de war, ze zullen wel tot hun zinnen komen.
Er is misschien een taalbarrière ook of zo. Ja.
Ik weet het niet, hè?
Nee, kan. Ik wil nog even over Ursula praten, wat er met haar nog gebeurd is. Zij is dus in het ziekenhuis opgenomen geweest, heeft hier die spoedoperatie ondergaan. Ze is uiteindelijk 3 maanden lang opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en is daarna vrijgelaten en zou dan verhuisd zijn naar Washington. Maar ook zij heeft dus nooit een verklaring gegeven over wat er daar precies allemaal gebeurd is, wat hen gedreven heeft. Maar ik zie die beelden, voordat ik hier research van had gedaan, kende ik de beelden ook al. En het beeld van Ursula, die
zich losvringt,
staat echt op mijn
netvlies gebrand.
En ik vind het ook waanzinnig dat dat in dat programma is gekomen. Dat ze beslist hebben van, we gaan dit uitzenden.
Oh, waanzin. Want op het moment dat dat wordt uitgezonden, is Glenn al vermoord, hè?
Ja, ja. Alles is al gebeurd. Sabina is volgens mij ook al vrij... Nee, daar werkt de versies van 2012.
Ja, ja.
Maar dat is vrij snel daarna op televisie gekomen.
Ja, dat vind ik...
Dan zou ik even zeggen... we laten het zo.
Ja, dit
we
zijn
kunnen,
ze niet
of
uit.
We kunnen hier misschien ooit eens inderdaad een documentaire over maken, wat uiteindelijk ook gebeurd is. Maar om dat zo tussen twee andere kleinere zaken te steken. Je zult het zien in de documentaire, als je die wilt bekijken. De andere zaken die gebracht wordt, gaat over twee mogelijke asielzoekers die aangetroffen worden langs de rand van de snelweg. En ze willen eens kijken wie dat die twee personen zijn. En dan dit.
Maar ja, we kennen de programma's. Hè? Luc Allo en de wegpolitie. Dat is dan een zatte bestuurder dat wordt tegengegaan.
Ja, dat zijn... zo dat.
En daar stopt je dan dit tussen, alsof het een banaal nieuws is.
En dan vraag ik me ook af, wisten mensen dat dit ging gebeuren als ze aan het kijken waren? Want ik wist wat er ging gebeuren. Mm. En alsnog vond ik dit wel best heavy om te zien.
Het is heel schokkend.
Mensen zijn dan, even chill, motorway-cops kijken. Is goed lachen met alle zatlappen.
Ja.
En dan dat.
Ja.
En dan dat. Dus daar heb ik toch ook wel heel veel vragen bij, hoe dat uitgezonden is.
Ja, ik had graag dus de hele aflevering live thuis gezien. En dan zo van... bedoel, dat is dan voor het 7-uur-journaal in mijn hoofd.
Ja.
En dan in het 7-uur-journaal wordt dan gezegd dat je Glenn... Hoezo?
Ik denk wel dat het, het zal inderdaad uitgezonden geweest zijn nadat Glenn
vermoord
is geweest, een aantal weken of maanden later. Mm-hmm. Maar dat ze gedacht hebben, we gaan dat gewoon op deze manier doen. Maak er dan een grote aflevering
wrong,
vast. Er waren heel veel andere mogelijkheden.
En ik vind het ook waanzin dat de politie, want het is eigenlijk bewijsmateriaal ook, hè?
Ja,
het is een beetje
echt
bewijsmateriaal, dat de politie dat heeft laten passeren. Zo van, ja, doe maar, zend uit. Nationale TV, BBC.
Ja.
En dat met uw belastingsgeld.
Ik moet wel zeggen dat de agenten die erin mee, Paul en Tracy, dat die uitstekend werk geleverd hebben.
Ja, die zijn zo flabbergasted. Dat is letterlijk de definitie van flabbergasted. Zijn die twee
inderdaad.
Op beeld.
En, ik denk dat het in de documentaire is dat ze, ze rijden dan weg. Maar op de achterbank zit nog steeds de cameraman. En ze vragen aan hem van, ça va, gaat het? Ja. Heb je bijstand nodig, slachtofferhulp, et cetera?
Ja.
En dan hoort je hen zeggen van, kijk, wij doen dat niet, omdat wij elke dag zoveel waanzinnige dingen zien.
Ja.
En we mogen er gewoon niet te lang over nadenken. Volgende dag is een nieuwe werkdag. Dat is waanzin.
Waanzin.
Dus, ik zei het een what the fuck verhaal, maar... Gewoon omdat we niet weten wat er... Het is voor iedereen, die mensen die daar op de pechstrook stonden, mensen die in de file stonden, die dachten, what the fuck
die
is hier aan de hand?
Dat die aanrijding hebben gedaan. Je voelt je kei schuldig.
Maar dat ook. Dus ze liggen daar op de grond, Sabina en Ursula, en je ziet dat de chauffeur van de Volkswagen bijstand levert aan Sabina. Mm-hmm. Zo van Tracy zegt, wilt jij even hier Sabina ondersteunen, dan ga ik daar nog eens kijken. En dat is een jonge vrouw.
Ja, de vrouw die
zo... Oké.
Ik heb u net aangereden.
Ja.
Niet door mijn toedoen, want jij bent hier opgesprint. En dan moet je die ook nog iets onder controle houden.
En de vrachtwagenchauffeur ook, die komt ook even in beeld. Die je ziet in die zijn ogen van... Wat is er hier gebeurd? Die is zo aangedaan daardoor. Ja, ook wat ook heel normaal is.
Tuurlijk.
Oh, ik zou hier nog heel lang over kunnen bezig blijven.
Ik heb wel een kleine nieuwe angst ontwikkeld voor een acute psychotische stoornis.
Ik voor mensen die de snelweg oplopen.
Maar dat heb ik altijd al gehad. Gelijk, waar ik dus panische angsten voor heb, is als je op de straat rijdt en je hebt bruggen.
Ja.
En er staat iemand stil op die brug. Die van mij mogen zij fietsen, zij mogen wandelen.
Maar niet stil.
Niet stilstaan. Stop daarmee. Doe dat niet.
Ja.
Ik denk elke keer, nee. Oh nee. Daar heb ik heel veel schrik voor.
Nee, maar dat begrijp ik volledig. Waar dat ik dan nog eens extra level schrik voor heb, daar staat iemand stil. En dan denk ik... Gaat hij een steen gooien?
Is dat niet... Dat is echt gebeurd.
Dat is echt gebeurd. En dus dat is in Brussel, denk ik, nog niet zo heel lang geleden gebeurd.
Ja.
Van jonge gasten die van een brug iets hebben gegooid. En dan zijn op een auto terechtgekomen. Die persoon is ook overleden. Ik weet de details niet meer. Maar sindsdien is dat voor mij ook een nieuwe angst. Maar zo, die acute stoornis, geestelijke
vooral
stoornis...
Vooral ook omdat ik was heel de tijd, als ik die definitie dan aan het opzoeken was, ik zei, oké, maar nu gaat het komen dat de aanleiding drugs is of medicatie. Of helemaal zo. Het punt is net dat je het krijgt, out of the blue, dat dat een dag kan duren. Wie weet heb ik dat al eens gehad, hè? Wie weet heb ik eens een acute psychotische stoornis voor een dag gehad en heb ik toen hele gekke beslissingen genomen zonder dat ik het weet.
Die cowboyboots. Dat waren de beslissingen.
Nee, we weten alle twee. It was a vision.
Absoluut.
It was a plan all along. Queen Bee en ik. Zeker. Telepathisch niveautje. Nee, van de ene verbazing in de andere.
Absoluut.
Lijkt mij een goede samenvatting van deze aflevering.
Merci om te luisteren en te kijken allemaal.
Dank jullie wel. Bye.
Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.